vandaag in deze podcast ben ik in gesprek met een Belgische vriendin. Zij heet Veronique. Ik heb haar een paar jaar geleden leren kennen. En zij heeft een schoonzus die een stilgeboren kindje heeft. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat voor haar is om daarmee om te gaan. En wat is het lastig voor haar? Vindt ze het moeilijk? Heeft ze daar... Hoe gaat dat? Dus Veronique, jouw schoonzus heeft een stilgeboren kindje. Hoe ging dat toen jij dat hoorde? Wat deed dat met jou?
Dat was wel heel emotioneel, want zij was zwanger voor de maand mei en ik zou bevallen... Ik ging bevallen in mei en zij ging bevallen in maart. Dus zij is dan haar kindje verloren in december, op 31 december, dus mijn oudjaar. En dat was heel emotioneel, want ik had daar een heel moeilijk gevoel bij, omdat ik mijn kindje nog had. Ik had nog een dikke buik en zij was haar buik kwijt. Dus voor mij was dat... Ik heb daar heel veel verdriet van gehad. Ik heb ook een heel goede band met mijn broer. Plus, het was dan nog eens op 31 december. Dat maakte het nog eens extra zwaar, vond ik dan toch. En... en sowieso omdat dat kindje toch wel 3 uur geleefd had, moest dat begraven worden, is daar dan een ceremonie geweest. En dat was ook nog eens heel emotioneel. Want ik voelde mij op een bepaald moment voelde ik mij schuldig. Als je dat wit kistje daar zo ziet staan bij die ceremonie. Dat is heel klein, dat is zo'n klein kistje. Dat gevoel dat je daar dan bij hebt van ik heb nog mijn kindje, waarom ik niet en zij wel. Dat was mijn vraag eigenlijk.
Ja.
Ik vond het niet eerlijk, laat ons zo zeggen.
Ja, maar die schuldgevoelens, dat hoor je bij heel veel mensen. Dat, dat je schuldig voelt. Zeker als je als schoonzussen, dan de een is gelukkig zwanger en de ander, jij hebt je handen vol aan je dochter. En jouw schoonzus staat letterlijk met lege handen. En dan ook nog op zo'n beladen dag als Oudjaarsdag. Dus elke keer word je daar op zo'n dag... Is denk ik voorgoed Oudjaarsdag anders geworden. En heb je daar met haar goed over kunnen praten altijd? Helemaal in het begin?
Nee, eigenlijk niet. Want ik had het gevoel dat zij daar eigenlijk niet wilden over praten. Mijn schoonzus is iemand die heel... Een heel krachtdadig persoon die heel georganiseerd is en alle problemen aanpakt en doorgaat. En ik had het gevoel dat ze dat met haar miskraam, haar stilgeboren kindje, ook deed. En dat maakte het... Maar ik zat eigenlijk een beetje in mijn eigen verdriet, want ik was dan zwanger van mijn tweede dochter. En je bent ook daarmee bezig. Dus ja, en hoe dat ik mij herinner... Ben ik ook niet iemand geweest die naar haar toe ging en haar vroeg... Waarschijnlijk heb ik dat wel gevraagd, maar eigenlijk niet veel. Omdat ik het gevoel had dat zij daar zo niet wou over praten.
Ja.
Ik heb wel mijn broer bij mij gehad die zich in mijn armen gestort heeft en die veel gehuild heeft. Maar dat zijn twee aparte personen. Maar voor de rest is daar eigenlijk heel weinig over gepraat. En dan is die begrafenis gekomen. Dan zijn er nog wel die emoties geweest. Maar ik had het gevoel dat zij meer dan naar mijn zwangerschap en mijn geboorte toeleefde. Dan dat er over haar gebeurtenis werd gesproken. Snap je? Ja, maar... precies dat ze dat... Ik ga niet zeggen dat ze dat ging parkeren of opzij duwde... Maar misschien hielp haar daar om verder te kunnen. Gevoel had ik zo.
Dat kan ook zo zijn. Ik vul in, ik weet het niet, want ik ken haar niet. Maar dat ze gewoon ook echt blij voor jou wilde zijn. En dat jouw zwangerschap niet overschaduwd mocht worden of kon worden door het verdriet wat zij had. Want wat jij vertelt over haar, we hebben wel vaker hierover gehad. Is het een heel krachtig persoon die gewoon verder gaat en verder gaat en... anderen niet tot last wil zijn. Want zo voelt dat voor mij. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Want dat ze jou gewoon het geluk gunt. Alleen ik voel ook bij jou dat jij het eigenlijk wel verdrietig vindt en lastig vindt. Dat jij er gewoon met haar nooit echt over hebt gepraat. En wat jij over je broer vertelt, dat jullie elkaar getroost hebben en er voor elkaar waren. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt heel erg mooi. Ja, en nu zijn we heel veel jaren verder, want het is best wel lang geleden. Ze praten nu ook nooit meer over?
Nee. Ze hadden wel een naam gegeven van Maxime. Hadden ze. Ze moesten hem een naam geven, want ze moesten hem aangeven sowieso. Hij ging Maxime noemen. Mijn broer heb ik er nog wel een paar keer over horen praten, maar eigenlijk mijn schoonzus niet. Nee.
En in België werkt het ook zo, want 10 juni is het Tomdag en 22 augustus is Timdag. En dan zijn mijn vriendinnen en die staan daarbij stil en mijn ouders komen koffie drinken. Gaat dat in België ook zo? Dat je op de dag dat Maxime dan gestorven is, staan jullie dan met elkaar bij stil? Stuur jij nog een appje of zo? Of ga je er langs, kop koffie halen?
Nee.
Helemaal niks.
Ik weet ook eigenlijk niet of dat zij zullen daar wel aan denken, sowieso. Maar wij hebben dat nooit gedaan, omdat wij precies het gevoel kregen dat daar, dat daar niet meer werd, dat ze niet meer willen dat daar werd over gepraat. En daar hebben wij dat niet gedaan, maar zij zullen daar wel sowieso wel mee bezig zijn.
Dat denk ik ook, want ik hoor ook van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. En ook als jouw schoonzus en jouw broer, die ik ook gewoon help om weer hun levenskracht te vinden. Merk ik ook dat de omgeving vaak denkt van nou ja, het moet maar over zijn. Maar het gaat gewoon nooit over. De pijn blijft. Alleen je leert er gewoon mee leven. En ja, dan zeggen mensen, ja, je moet het een plekje geven. En denk als jij altijd, ja, weet je, je geeft een tegelas een plekje in een kast. Maar dit kun je gewoon geen plekje geven. Dus ik zeg altijd, je kunt het integreren in je leven. Dat heb ik gedaan. Maar dat zullen zij op hun manier ook hebben gedaan. Alleen, ik merk bij jou dat jij toch wel ook een bepaalde manier jammer vindt. En verdrietig vindt. Dat je er nooit echt met haar over hebt kunnen praten. Klopt dat?
Ja, we hebben daar nooit niet over gepraat eigenlijk. Ik heb daar wel met mijn broer wat over gepraat en met ons mama, mijn mama.
Ja.
Want ik wilde eigenlijk dat kindje heel graag zien als het overleden was. Maar omdat ik zelf zwanger was, mijn mama heeft het babytje gezien, heeft Maxime gezien. En dan hebben ze mij aangeraden van liever niet, doe het niet, want ze waren bang dat ik... Ja, omdat ik zelf zwanger was, dat mij dat een soort van, ik weet het niet, angst.
Oké.
Voor zelf een miskraam of ik weet het niet, maar ik heb daar eigenlijk altijd spijt van gehad. En ik heb er nog met mijn broer over gesproken, nog niet zo lang geleden. Want ik heb daarover een droom gehad.
Oh.
Ik heb op een bepaald moment, omdat ik hem niet mocht zien en ik wou hem heel graag zien... Gewoon om kunnen afscheid te nemen. En dat is mij ontnomen eigenlijk.
Zo voelt dat dan, hè?
Ja, en daarvan heb ik altijd spijt gehad. Maar ik heb geluisterd naar wat ze mij voorstelden. Want ik dacht van, misschien hebben ze wel gelijk. En toch heeft mij dat iets gedaan. Want ik heb daarna dan een droom gehad. En ik heb precies, en dat was mijn coaching, nu herinner ik het mij weer. En daar heb ik er met mijn broer over gesproken. Dus ik had een opleiding gevolgd van PMR. En ik ben toen zelf bij een PMR-coach gegaan. En dan ga je eigenlijk terug naar triggers en naar het verleden.
Ja.
En in mijn visualisatie had ik een kind op mijn arm en die had een witte doek over zich. Dus ik zag niet... Ik dacht eerst dat mijn kind was in die visualisatie. Ik dacht van, maar waarom zie ik dat gezichtje niet? En dan ben ik plots beginnen wenen, omdat mijn neuro was gevallen van, het gaat over Maxime.
Ja.
Ik heb Maxime in mijn arm, ik heb hem nooit gezien. Daarom dat daar een soort van wit doek over was. Ik kon dat gezichtje niet zien en dat was de reden. Dus dat was eigenlijk een soort van verwerkingsproces dat ik doorgestaan heb op dat moment. En dan heb ik mijn broer gebeld. En heb ik hem dan gezegd van, kijk, ik ben daar doorgegaan nu. Dus dat was eigenlijk nog altijd iets dat nog vast zat. Omdat ik er waarschijnlijk niet over gepraat heb. En dat was wel... Ik vond dat een heel machtig moment, want dat was raar. Ik zag dat beeld en ik zag dat en ik dacht van, waar is daar zo een wit... laken over haar gezichtje, over mijn eigen kinderen. Ik kan mijn kind niet zien. En plots kwam dat binnen en dan ben ik beginnen huilen.
Ja.
Ja, en dat is nog niet zo lang geleden, dat zal een klein jaar zijn, ja.
Maar Veronique, hadden ze geen foto's van Maxime gemaakt dan?
Nee, alleen zij misschien wel, maar ik heb dat eigenlijk ook nooit gevraagd, eerlijk gezegd.
Maar wat je zou, ik weet niet of je daar behoefte aan hebt, maar je zou je broer kunnen vragen, omdat je wel met hem daarover praat, dat, of er foto's zijn. Want dan krijgt Maxime voor jou ook echt een beeld. En dan is het misschien het laatste beetje wat je nodig hebt om ook gewoon dit voor jou af te sluiten.
Maar ik denk niet dat ze foto's genomen hebben, want Maxime was niet volgroeid. Dus dat is daarom dat hij ook overleden is, omdat naar gelang zijn maanden groeide hij niet mee met zijn aantal maanden. Dus eigenlijk, dat heeft mijn mama mij verteld, hè, zijn kind was niet volgroeid. Er waren nog dingen, zijn armpjes of zo. Dus ik denk dat daarmee was dat ze het mij niet wilden laten zien. En ik denk ook dat, ik weet het niet, volgens mij hebben ze ook geen foto's genomen. Mijn broer heeft me dat ook nooit verteld. Anders zou hij dat misschien gezegd hebben als ik hem gebeld heb toen dat ik dat had. En ik denk niet dat zij foto's genomen hebben. Nee. Maar ik ga het wel eens vragen.
En voor jouw moeder was natuurlijk ook, zij heeft een kleinkind verloren daardoor. Wat
Ja.
deed dat met haar? Heb je daar met haar over gesproken?
Ja, die waren allemaal heel verdrietig, ja. Dat was ook heel. Ik ga niet zeggen dat dat onverwacht was, want er was wel al gezegd geweest dat het niet zo goed ging. Maar ja, het is altijd onverwacht, want je verwacht nooit dat je kind gaat overlijden. Maar
Nee.
mijn mama is ook eigenlijk iemand, zoals een beetje mijn schoonzus, een krachtige dame die vooruitkijkt en verder gaat.
Maar het moet
Dus
voor
die heeft
haar.
ook eigenlijk heel weinig over gesproken. Misschien wel met mijn broer, maar sowieso niet met mij.
Ja, omdat jij natuurlijk ook zwanger was. Dus dat was voor jouw moeder ook wel heel dubbel. Haar zoon,
Ja.
die had een kindje wat stilgeboren was. Haar dochter was zwanger. Dat moeten gewoon emoties zijn geweest die als een rollercoaster gewoon alle kanten opgaan. En ik denk dat het voor jouw moeder ook gewoon verschrikkelijk was. En dat ze jou misschien ook wel heeft willen beschermen. Dat je gewoon niet te veel van die
Ja.
emoties meekreeg, zodat het bij jou
Ja.
wel goed zou gaan, denk ik.
Ja. Ja, ik denk het ook dat het daar de reden was, ja.
Ja. En heeft jouw broer nog kinderen gekregen nadien?
Ja, mijn broer heeft nu één dochter. Maar hij heeft daar tussenin ook nog, hebben ze ook nog een miskraam gehad. Wij waren op verlof en ze waren mee. En toen hebben ze ook een miskraam gehad. En ook daar weer hetzelfde, want toen waren mijn kinderen, Julie was 4, Caroline was 6. En dan was zij zwanger, want Margot was ook geboren, dus dat was eigenlijk voor een tweede kindje. En toen hebben ze daar, want Margot was daar ook toen, hebben ze daar ook een miskraam gehad. Maar daar was dat eigenlijk ook hetzelfde, dat was zo heel bizar. Wij waren daar op verlof. En je bent ontspannen. Zij is moeten in spoed naar het ziekenhuis moeten gaan in Tenerife, was dat. Dus dat is zo heel raar, want je bent in vakantie, zij moet weg. Hè? En dan ben ik naar het ziekenhuis gegaan en zij komt daaruit. En dat was heel bizar, want dat was precies dat ze terug in vakantiestemming was. En dat voelt ook heel raar aan voor ons, omdat wij niet goed weten van. Allee, die doet precies alsof er niks gebeurd is, terwijl ze eigenlijk een kindje verloren is. Daar hoort toch over gepraat te worden, daar hoort toch over geventileerd te worden, emoties. Maar, en dat is typisch Fedra, dat is van, ja, het is gebeurd, ik aanvaard het, ik ga door. En
Ja.
voilà, weg was het. En het was precies alsof wij terug in vakantie waren. Maar ik vond dat voor ons een moeilijk, ja, ik vind dat raar, want je wordt zo weggeduwd van het feit, ja, we moeten daar niet over praten, we zijn in vakantie. En toch voelt dat dubbel, want eigenlijk wil je dat niet, je wilt daar wel naartoe. Maar ja, het is niet dat je niet mag, maar er wordt wel zo gestuurd.
Ja,
Dat maakt het zo
en dat
moeilijk.
is natuurlijk gewoon. Kijk, iedereen gaat op zijn manier mee om, dat merk ik ook. De een wil er heel veel over praten. Ik heb met een paar vriendinnen mijn verhaal wel 1.000 keer verteld, als het niet 1.000.000 keer is, bij wijze van. Maar er zijn ook mensen, zoals jouw schoonzus, die dat gewoon niet willen. En als ik naar mijn eigen moeder kijk, die kan er ook niet over praten. En het kan best zijn dat ze onderling het er wel over hebben en dat het met andere mensen lastig is. Alleen is dat natuurlijk gewoon voor jou ook gewoon wel heel lastig en verdrietig. Want ja.
Ja.
Jij zit ook met je emoties, want jij ziet ook de pijn bij jouw broer. En ik voel dat jij gewoon een goede band met je broer hebt. Dus dan wil je er ook voor hem zijn. Maar hij, ze had ook zoiets, het is klaar, het is over.
Ja. Maar mijn broer is daarin gevoeliger en die laat ook zijn emoties zien. Maar op dat moment dat hij met zijn vrouw is, dan volgt hij haar. Ik denk gewoon ook om het haar niet moeilijker te maken.
Ja.
Want ik denk dat zij gewoon echt er niet wilde over praten. Zou hij erover beginnen, zou ze wel blokkeren. Dus ik denk dat hij zich ook sterk houdt. Nu, ik weet dat zij onderling heel veel praten.
Maar dat is echt heel fijn, hè? Dat ze dat samen gewoon wel kunnen. Ja. Maar praat jij daar ook met jouw man over?
Ja, toch wel.
Toch ja,
wel.
Toch, hè? Ja. En met jouw dochters denk ik ook. Af en toe?
Met de dochters ook. Hè. Ja.
Want,
ja, we hebben een goede band onderling eigenlijk.
En dus dat is wel heel waardevol. Want zo'n gebeurtenis heeft natuurlijk gewoon wel heel veel impact. En doet wel veel met je.
Ja, toch wel. Ja, want ik heb daarvan de gevolgen gehad met mijn dochtertje. Als die in mijn buik zat en ik de gedachte had van ja, waarom zij wel, waarom niet. En ik niet, waarom heb ik mijn kind mogen houden? En waar, want ik heb al een dochter. Allee, ja, ik voelde mij op dat moment schuldig. En dat was op de begrafenis. En eigenlijk, mijn dochter was een bedplasser. En ik wou dat eigenlijk verhelpen, omdat ik dat ook geweest ben. En eigenlijk, om een lang verhaal kort te maken, hebben we via een persoon, een coach, ontdekt dat dat door de gedachte die ik had op het moment dat zij in mijn buik zat van waarom ik en zij wil, was dat precies dat ik even mijn dochter weggeduwd had en dat zij haar niet aanvaard voelde door mij.
Ah.
Dus alleen die gedachte maakte dat zij bedplaste en dan zei ik van ja, hoe los ik dat nu op? En dan zei, maar dat kwam door die gedachte van die situatie. En eigenlijk, en dan vroeg ja, hoe los ik dat nu op? Ik weet niet van waar dat komt. Hoe los ik dat op? Aanzicht die persoon van belangrijk dat je dat verhaal gaat vertellen aan je kinderen, wat er gebeurd is. En daar vertelde aan Julie dus van dat je heel blij was dat zij geboren was en dat je dat uitbundig gevierd hebt met champagne enzovoort. En die nacht was hij voor de eerste keer proper. En dat kwam eigenlijk door heel dat verhaal. Dus dat heeft eigenlijk een enorme impact. Gewoon een simpel gedachte die je stuurt onbewust naar je kind.
Ja. Nou, en dat maar dat geloof ik echt, als je een overtuiging hebt, en dat heb jij gehad, een overtuiging en een gedachte en een gevoel, dat kan zo in je systeem gaan zitten. Nou, je was erbij toen het gebeurde met mij in België, dat de knop echt omging. Want tot die tijd had ik de sterke overtuiging dat als ik het verdriet om het verliezen van Tom en Tim los zou laten, dat ze weg zouden zijn. Nou, niets is minder waar gebleken, ze zijn er meer dan ooit, op een hele fijne manier. En het is echt niet zo dat ik elke dag in rouw ben, verre van. Het is juist kracht en levenskracht waar ik mee bezig ben. Dus wat jij zegt over het bedplassen van jouw dochtertje, ja, daar heb ik wel een gevoel bij. Want dat kan inderdaad. Want als jij als moeder, het kindje zit in jouw buik. Dus dat is natuurlijk ook gewoon, ja, zo dichterbij kan gewoon niet. En als jij dan zo sterk zo'n gevoel hebt, ja, als dat iets met haar doet, dat begrijp ik. Ja, en als je dan daarna dat kunt doorbreken door gewoon haar dat andere gevoel, want dat ze juist heel welkom is. Maar ik snap jouw gevoelens ook wel, want je bent zelf in blijde verwachting van een kindje. En jouw schoonzus die verliest een kindje. Dat is natuurlijk gewoon echt twee werelden van verschil. Dat is zo pijnlijk en zo heftig. Ja. Dus dat jij zo'n gevoel had, dat begrijp ik ook wel.
Ja.
Maar gelukkig heb je dat gewoon weg kunnen breien. En heeft jouw dochter waarschijnlijk nooit meer in bed geplast?
Nee. Ja, misschien nog één keer pak. Maar dat was echt ongelooflijk. Want ik geloofde daar zo niet in. Ik dacht van, ja, we gaan proberen. Ik had niks te verliezen. En uiteindelijk, want die nacht heb ik niet geslapen, die eerste nacht. Ik ging altijd gaan voelen in haar bedje. Want ik had genoteerd welke uren dat zij bedplast. En dat was zeker 3 keer op een nacht. Dus ik kende die uren. Dus ik ging altijd gaan voelen aan mijn man. Ja, het is toch niet, er is niks gedaan, er heeft niks gedaan. Dus dat was echt, ja, voor mij was dat magisch. Ik kon dat niet geloven. En dat heeft echt geholpen, want het was gedaan.
Ja, dat is wel heel mooi. Maar ook dat zij dan zo gevoeld heeft dat je wel heel erg blij met haar was. En dat daardoor het omging. Ja. Maar dat is dan wel heel mooi. Want je hebt dan twee gezinnen van jouw moeder. Dus jouw broer heeft een gezin, jij hebt een gezin. bij hun is 2 keer intens verdriet geweest. Bij jou niet. Je hebt 2 gewoon gezonde kinderen, levende meiden. Hartstikke leuk. 1 gaat zelfs trouwen dit jaar. Dus dat is natuurlijk gewoon heel bijzonder. Alleen is dat gewoon ook wel een beetje dubbel, denk ik. Hè? Dat je soms denkt van, je bent, Oudjaarsdag is een dag waarvan je altijd denkt van, oké. En samen op vakantie op Tenerife gebeurt er iets heel verdrietigs. En dan voelt net alsof het allemaal door je vingers glipt. Of is dat een ander gevoel wat jij daarbij hebt?
Nee, dat klopt. Ja, je verwacht je daar ook. Ja. Vooral bij ons was dat toch op 2 speciale momenten. Dat was op Oudjaar, zoals je zegt. Hè?
Ja.
Dat is een dag dat je gaat feesten en met mensen viert en veel mensen ziet. En dan gebeurt dat. Ja, dat is een shock. Hè? Dat is gewoon een schok dat je binnenkrijgt. Plus, ja, ik ben dan nog zwanger toen. En dan op vakantie, dan ben je ontspannen. Dan ben je in familiekring. We waren gewoon met onze familie. En dan gebeurt dat daar terug. Dat is elke keer zo. Ja, je vergeet dat niet. Ja, dat is. Onder ons praten we daar nog over. Omdat dat toch wel. Ja, als dat een schok is, dan vergeet je dat niet. Dat is in je geheugen gegrift gewoon. Hè? Ik weet nog waar dat wij toen zaten. Ook thuis, met nieuwjaar. Weet ik nog waar ik was. Op Tenerife weet ik nog ook met wat dat wij bezig waren. Allee, dat is.
Ja, het maakt zoveel impact en zoveel indruk.
Ja.
En ik kan daar gewoon voor mijn gevoel ook niet bij dat er mensen zijn van het leven gaat door. Eens, waar? Dat is helemaal waar. En nou ja, je moet maar de knop omzetten. Nou, dat kan niet. Je kunt ermee leren leven. En sommige dingen maken zoveel indruk dat je dat vergeet je gewoon nooit. En je moet je ook afvragen of je dat ook moet willen vergeten eigenlijk.
Ja. Nee. Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Hè? Allee, het hoort bij je leven, hè?
Het hoort erbij.
Ja.
Geboorte en overlijden gaan gewoon hand in hand. Alleen, het is gewoon heel mooi dat jij er gewoon na al die jaren nog steeds gewoon bij stilstaat en mee bezig bent af en toe. En wat jij vertelt over dat je gewoon door een visualisatie gewoon echt pas bij je echte diepe verdriet hebt kunnen komen. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. En ook fijn dat dat gewoon gebeurd is. Want dan weet je ook dat het er nu ook niet meer in je systeem zit en in de weg zit. Ja, dat is gewoon echt prachtig. Mooi.
Ja, dat was ook wel. Ik was eventjes ook heel geschrokken toen ik me. Ja, dat gebeurde. En dat ik zei het van, kijk, het is toch wel iets dat een impact heeft gehad en dat ik nog moest verwerken. En zo is dat eigenlijk. Ja, ik vond dat echt wel mooi. Mooi, ja.
Ja, heel fijn. Hey Veronique, dankjewel voor je verhaal. En fijn dat je dat hebt willen delen. Want ik denk dat we hier heel veel luisteraars toch wel mee inspireren. De erkenning geven, de herkenning geven. En dat zij ook zich met hun verhaal gehoord en gevoeld en gezien voelen. Want dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dat wij ons allemaal gehoord en gezien voelen. En dat ze allemaal de erkenning krijgen die ze verdienen. Dus dankjewel.
Ja, graag gedaan. Dankjewel.